Welkom op een nieuwe aflevering van Burnout de Boss Babe. In deze aflevering spreek ik met de Queen of Chai. Maar blijkbaar drinkt ze eerst koffie en dan pas chai om haar dag te starten. Ze binget heel graag working moms. She is a working mom en is een ongelooflijke inspiratie voor iedereen in de ondernemerswereld. Welkom, Gita!
Dankjewel. Too much.
Too much. Echt zo blushing. Let me leave. Where is the exit? Het gaat stiekem spijt dat je hier bent.
Nee, ik ben hier en ik ben hier zelfs op tijd. Yay.
Ja, en we zijn wel een kwartier later begonnen, maar dat is onze fout, want het was hier te gezellig, kijk. Ik vind het echt een super grote eer dat je hier bent, want ik vind je een mega voorbeeld in de ondernemerswereld. Ik was echt zelf ziek impressed toen ik je de eerste keer in een of andere coachinggroepscall zag en ik dacht, oh my god, die zag je dat van chai. Terwijl ik helemaal geen chai of zo drink, maar ik dacht wel zo... I know this woman, like she's very famous. Maar voor wie dat nu even zingt, wie is Gita van Chalo? Vertel onze luisteraars, wie ben je, wat doe je, who are you?
Oké, ja, ik ben dus Gita van den Boer van Chalo. En Chalo, dat betekent let's go, let's move forward together. En ik heb dat gekozen als naam voor mijn brand, voor mijn chai brand, omdat dat eigenlijk de energie en de ambitie uitstraalt die ik vind dat ons bedrijf ook moet representeren. En dat dat ook een beetje in mijn eigen DNA zit. En dus dat vond ik fantastisch. En Chalo is een chai brand, drinks solutions of een premium chai brand om eigenlijk de Indische authentieke traditie van chai en chai latte wereldwijd in de markt te zetten.
Mai.
En daarnaast ben ik ook een mama van een tweeling. En ik vertel dat eigenlijk nooit. En ik denk altijd zo, oh nee, dan ben ik een slechte mama, want ik vertel die over mijn kinderen.
Oh nee, jawel. Dat is echt oké. Want uiteindelijk is uw bedrijf toch ook wel een beetje een kindje, hè?
Absoluut. Ik heb er 3 en ze zijn ook nog van hetzelfde, ongeveer van hetzelfde jaar, ja.
Damn. Ja, oké. Gaan we straks even op ingaan, want wow. Je zei er juist iets van dat vibrantness, zeg maar, zo dat powervolle. We zijn gisteren gaan coworken op Chalo Headquarters, zeg maar, voorlopig nog Melcelen. Ik had een Zoom call, dus ik was eventjes naar een ander bureau gegaan en achter mij hing zo dat groot graffiti schilderij met het aapje van Chalo. En ik dacht echt, mijn mama kwam zo op Zoom, die zo, waar zit je? En hij is zo heel, zo, is this your place? Allee, like, where are you? Het is zo super schreeuwelig, luid, lekker gezellige chaos of zo.
Yes,
zo voelt het.
Ja, dat is zo, ja. Ik denk dat dat ook een beetje mij representeert, hoewel ik eigenlijk wel ook heel perfectionistisch ben.
Ja.
En ook heel wel op mijn manier introvert, want ik heb ook echt soms genoeg van aan te staan. Wat ik heel veel ben en automatisch, wat dat meebrengt, wat dat je doet. Als je enerzijds oprichter bent, maar ook zelf instaat voor je eigen sales. En dat vind ik ook het plezantste. Maar dan is het ook wel soms echt nood om... dan heb je ook wel soms nood om even op jezelf te zijn of zo.
Ja, klopt.
Maar dat schreeuwerige en dat aanwezige en dat... En dat blije, hè, dat ons ook vrolijk en dynamisch noemen, ja, dat wil ik ook echt wel representeren. Wij willen echt een brand neerzetten waarin dat mensen gewoon geïnspireerd raken als dat u dat blij en energiek maakt op een soort rebelse manier, maar ook wel schattig om zodat cute en rebellious op dezelfde manier.
Zo. Amai, ja. Weet je wat ik ineens besef, waar jij mij aan doet denken van Disney character?
Nee.
Vanellope van Wreck-It Ralph.
Oh nee, die ken ik niet. Cringe.
Gita was niet gebriefd voor het komen naar deze podcast. En deze aflevering is bij deze gedaan. Nee, dat is niet waar. Nee, alsjeblieft. Kijk naar Wreck-It Ralph tegen volgende keer dat ik je zie. You are Vanellope. Als iemand dit hoort en denkt, oh, ja, this is you. Wat is uw sterrenbeeld eigenlijk?
Ik ben een vis. Okay. Een vis, maar met die informatie daarbij, dat ik daar wel niet helemaal super zeker van ben, Want ik ben wel geadopteerd. Just. En als je geadopteerd bent, dan hebben ze wel een datum.
Ja.
Maar je kunt dat toch, zelfs met van alle onderzoeken en zo, niet helemaal thuisbrengen.
Nee.
En mijn ouders hebben ook, als ik dan een jaar en een half, dan was ik naar België gekomen. En dan hebben ze ook een half jaar daarna wel echt onderzoeken laten doen naar uw hand. Omdat uw hand een beetje zo uw boomstamstructuur heeft. Om dan te onderzoeken of dat er dan toch niet echt wel een groot verschil op zou zitten van een aantal maanden ouderdom. Maar dat bleek niet te zijn. Allee, dat was niet significant genoeg om daar echt mee aan de slag te gaan.
Okay.
Maar heel zeker ben ik daar niet van. Hoewel ik mij wel voor een groot stuk wel vies voel en de mensen mij daar nooit toe brengen.
Nee, oké. Ja, want ik wou zeggen, ascendant is volgens mij iets zeer bruisend. En ook, ik voel ook wat cancer. Het is de Virgo, de perfectionist. Maar kijk. Voordat we over persoonlijke gaan praten, even over de chai. Mm-hmm. Dus ik had voor een paar weken geleden, toen ik de eerste keer bij jou kwam, even coworken met een vriendin ondernemer. Trouwens, Gita heeft geen coworking space. Een paar van ons hebben dat gewoon geclaimd via een bureau. Dus don't stalk this woman yet. Alleen misschien is dat ooit een ambitie, maar voorlopig. Hè? Maar ik had dus voor het eerst dus chai gedronken. En ik was eigenlijk een beetje bang, want ik heb ooit eens een matcha besteld in de Starbucks. En ik vond dat echt disgusting. Amai, ik heb dat direct weggegooid. Ik dacht, what the freak? Waarom is iedereen hier zo zot van? Dus ik was zo super bang dat chai ook zo disgusting ging zijn. To be very honest. Maar ik heb de vanille toen gedronken. Natuurlijk was het misschien een softe versie, ik weet het niet. Vond ik wel heel lekker. Maar denk je dat mensen echt chai al ondertussen kennen? Denk je dat die perceptie juist zit? Wat is je gevoel?
Goh, dat is een hele goede vraag. Mm-hmm. Ik denk dat chai bekend begint te worden. En dat we vooral naar onze jongere generatie moeten kijken. Want die zijn daar echt wel een beweging over aan het inzetten. Zij zijn gewoon all about de lattes en de smaakjes. En de andere alternatieve melkje is eigenlijk geen ding voor hun. Dat is gewoon common sense. En wat ik wel tof vind, is dat zij gewoon openstaan voor anders en niet gaan vragen. Oei, want als je in België, toen dat wij begonnen in 2015, op een horeca-expo ging gaan zeggen, ah ja, maar dit is een nieuw product. Allee, het is eigenlijk een traditioneel jaar, een eeuwenoud product. En dat is zwarte thee, die wordt gemengd met heel een mix van kruiden, want de masala is een mix van kruiden, dat gedronken wordt met melk, omdat de Engelsen, de Indiërs, hebben geleerd om melk in hun thee te drinken. Dan die kruidenmengeling bestaat uit de gember, kardemom, zwarte peper. Zwarte peper in thee? Nee. Dat gaan we niet proeven. En dan waren ze weg. Hè?
Ja.
Dus dan zo die verontwaardiging of zo, die is wel verdwenen. En mensen zijn echt wel op zoek ook naar alternatieven voor minder cafeïne.
Ja.
Er zit cafeïne in, maar een klein beetje maar in zwarte thee.
Ja.
En eigenlijk zijn wij in ieder... En daar die bewustwording van wanneer neem ik... Ga ik wat innemen? Die bewustwording van wat wil ik drinken en hoeveel cafeïne wil ik op een dag drinken, dat begint echt wel meer en meer te spelen. Mm-hmm. Ook bij de addicts van cafeïne.
Ja.
En ook daar zie je toch dat die wel eens op zoek gaan naar alternatieven in de namiddag. En wij brengen het niet als een alternatief. Wij brengen het echt als het is. Je hebt echt mensen die dagelijks chai drinken, gewoon omdat ze daar heel hard van houden. Dus het begint echt een categorie op zichzelf te zijn. En daarom dat je ook veel meer, dat je niet meer gewoon chai latte op een kaart ziet staan, maar dat je ziet al die verschillende, eigenlijk een beetje de varianten daarvan.
Ja.
Wij hebben ook een golden latte, dat is dan gebaseerd op kurkuma, wat dan een veel positiever effect op je immuniteit heeft.
Mm.
Je kan zien, als je niet van pikant houdt, dan ga je voor iets met meer kardemom of met alleen vanille, zoals je zelf zei.
Ja.
Dus er zijn echt zoveel varianten en mensen gaan veel meer ook naar die iced versies. En ik denk dat die iced versies, daarin is chai gewoon nog veel, populairder of lekkerder dan koffie. En geeft gewoon veel meer variatie, doordat je die met die verschillende melk ook nog op zoveel... Dus het begint echt, echt een categorie op zichzelf te worden. En daar hebben we zelf heel hard aan bijgedragen. Dus daar ben ik heel trots op.
Nice. Ja, dat is wel echt de pionier van de chai van België eigenlijk.
Ja, en hopelijk ook daarbuiten. Hè.
Absoluut.
Dus hier hebben wij echt, en vooral omdat België, laat ons eerlijk zijn, een beetje een tragere markt is als het gaat over nieuwe dingen ontdekken. En zeker als het gaat over eten, want we zijn wel Bourgondiërs. Maar juist daarom zijn we zo vast aan onze eigen Vlaamse tradities. Hè.
Mm-hmm.
Dus het is niet zo vanzelfsprekend om daar in een kleine niche-markt een volledig nieuw product te gaan evangeliseren. Nee, nee. Ja, dat was stevig.
Ja, amai. Ja, ik moet nu even denken aan... heb je TikTok toevallig?
Ja.
Ja. Je hebt zo... ik wil niet altijd reclame beginnen maken over Starbucks, maar wel een heel goed filmpje. Dat was zo'n trend. Van iemand die zo... door een van die drive-thrus. Ik wou echt dat wij dat ook hadden. Zo een drive-thru voor... Chalo misschien one day. Of voor alle andere stuff. En er was een trend van order this drink. En dan zo this milk with this cream and this spice. En ik dacht zo, ik kan dat onthouden. Dus ik kan zo naar mijn Starbucks zeg, dat en dat. En echt zo, wat? En ik dacht, ah ja, we zijn in België. Die gaan helemaal niet snappen wat ik hier wil zeggen. Oh my god, het is zo awkward. Ik zo, ja, doe maar gewoon dat er even in. Dat is goed. Super genant. Ja.
Ja. Ja, maar uiteindelijk zijn de mensen die daar werken, dat ook wel een beetje... Allee, dat hoort ook wel echt bij de vibe van Starbucks, van de custom-made drinks. En,
in Amerika.
Ja.
Maar waar je juist aanhaalt, we zijn heel traag met die dingen. Allee, to be honest.
Toppings is...
Als ik hier al iets speciaal vraag, is het een beetje... dat is al, hè? Doe maar al normaal, dat is zot genoeg. Hè? Daar gaat heel de podcast heel vaak over. Ja. Alle afleveringen praat ik ook over het Belgische mindset-verhaal. Chai begint, zegt je, ingeburgerd te geraken. Zeker bij een Gen Z, de millennials. Zouden de boomers echt weten wat dat chai is?
Ja, ik denk dat wel. Wat ik een beetje noem, de mama's. De hoge, de mama's die tijd hebben of tijd nemen.
Ja.
Om,
de bewustwording misschien of zo.
Ja, die bewustwording, maar ook gewoon, wij leven in een koffiebar. Hè, laat ons eerlijk zijn. Vroeger gingen wij als student op café.
Ja.
Nu spreken we af om te gaan lunchen in een... Ja, wij noemen dat nog altijd een koffiebar, maar dat zijn dan nu lunch, brunchbars.
Klopt.
Maar wij leven daar wel. Hè, en dan gaan we vergaderen, dan gaan we coworken, dan zitten we er terug. En dan gaan we dus heel onze, en dat zie je ook in puur de economie, van alle food services, dus alles out of home, is de koffiebar-industrie, om het dan zo'n naam te geven, de enige of degene die het hardst groeit en blijft groeien. Dus er zijn er en meer, maar of er komen er minder nieuwe op de markt. Mm-hmm. Maar degene die er zijn, die hebben wel meer en meer spend van mensen in een bepaalde uurzone. Dus je ziet dat mensen echt en veel meer ook eten beginnen of snacks beginnen kopen voor later, voor mee te nemen, voor onderweg. Dus dat is echt dat is een beetje zoals we vroeger echt op café gaan. Hè?
Ja.
En als we er allemaal meer zijn, dan gaan we toch uiteindelijk wel eens kijken, wat is er nog? En, ik vind die mama's een hele waardevolle doelgroep, ook omdat ik dat in mijn leeftijdscategorie ook zie. Maar dat zijn degenen die onze loyaalste consumenten zijn, want die nemen dat mee naar hun werk, die hebben thuis een potje staan, dus die geven het cadeau aan een vriendin. Mm-hmm. Misschien ook gewoon omdat die in mijn buurt zijn, maar ik denk ook wel gewoon omdat dat echt onze target audience is, omdat die ook wel de middelen hebben om eraan
de
te
middelen,
spenderen.
Hè?
Want laat ons eerlijk zijn, als je elke dag naar een koffiebar, los van welke keten het ook is, ze durven er wel voor doorvragen.
Het zal wel zijn.
En als wij dan zien dat wij zelfs bij een Panos, toen ik voor de eerste keer naar Panos ging, dat wij die als consument hebben kunnen overtuigen om hun warme drankkaart te upliften met ook chai en daar zelfs non-dairy drink bij te zetten. Dus het is een oat chai dat je daar drinkt, hè. Dus een oat masala chai latte. En dat is daar standaard. Dus ze gaan nooit die met koemelk geven. Dus dat is al...
Amai.
Wauw.
Knap.
Proficiat, goed bezig.
Ja.
Dus al die grote ketens zijn daar ook wel opgesprongen. En dat zegt al heel veel, denk ik.
Amai. Ja, makes sense, hè. Dat ze daar... Dat gewoon overal wel is opgebreid en dat mensen daarin mee gaan bewegen en een economisch voordeel zien of zo.
Ja, ik denk dat het belangrijk wordt om... wanneer dat je zoveel traffic krijgt... Terwijl dat vroeger, vooral als we dan spreken over die ketens, waarin dat vroeger meer food-driven was, waarin dat je ziet dat eigenlijk die takeaway drinks en die drinks ter plaatse, dat die zoveel uitmaken van je omzet, dat uiteindelijk normaal is dat je dan ook uitbreidt in de breedte van je portfolio, want dan kan je nog meer
ja,
daarop inzetten.
Klopt.
En vaak, als ze zeggen altijd, het bier binnen een café, wat brengt daar het meeste op? Of de sausen in een frituur is een beter voorbeeld.
Ja.
Ja, het zijn vaak de dingen die niet de basisproducten zijn of de basisconsumpties zijn die het meeste opbrengen. En daarom gaan zij daar sowieso ook op zoek naar, ja, naar producten met een goede marge. En die krijgen ze dan bij ons ook.
Ja. Oké, wauw. All right. Voor de mensen die chai niet kennen, is dat dan echt een vervanger van koffie? Of hoe zie je dat?
Ik zie dat niet als een vervanger van koffie. Mm-hmm. Ik heb destijds in mijn eerste businessplan geschreven dat als wij de mensen kunnen brengen die... Als wij de koffie addicts die meer dan 6-7 tassen koffie per dag drinken om 1 chai per week te drinken, dat wij al echt een gigantisch marktaandeel wereldwijd, ja, zouden kunnen krijgen, zelfs als je dat in Europa... Dus ik denk dat daar, als we daarnaar blijven kijken, mm-hmm, meer en meer, ik weet niet of je soms luistert naar 50 koffies, dames, mm-hmm, die hebben samenwerking met Koffiekan en die vragen in elke podcast aan hoeveel koffies dat iemand drinkt. En ja, dus al die ondernemers en BV's die daar bij hun komen,
ja,
geven wel eigenlijk aan, één voor één, dat ze zich toch wel bewust,
ja,
zijn van het aantal van de cafeïne, mm-hmm, die ze innemen. En daaraan zie je dat mensen daarmee bezig zijn.
Ja.
Dus ja, dan is dat een logische stap om daar wel, ja, rekening mee te houden als je denkt aan marktaandeel. Want je kan er 6, 7, 10.000 euro voor betalen om, mm-hmm, bij McKinsey dergelijke informatie te gaan krijgen. Maar dan weet je dat nog altijd maar van een heel klein stukje van de regio of van de, ja, wereld. En dat gaat u, en als je dat op de wereldniveau gaat bekijken, dan ga je ook gewoon afgeleid zijn waardoor bij de mensen bij wie het een etnisch product is, waarmee dat ik zeg, alle mensen die uit India komen en wereldwijd zich verspreid hebben, ja, die gaan dan natuurlijk helemaal, ja, in een andere consumptie zien, hè, of, okay, een andere frequentie drinken.
Ja. Okay.
Wij zien het echt als een genotsmoment, mm-hmm, een momentje van samen zijn. Ja. Omdat er een van de redenen, maar daar zal ik misschien zelfs nog op terugkomen, mm-hmm, om het ooit op de markt te brengen, is omdat je juist in India als een zeer,
ja,
uit elkaar geduwde samenleving, juist bij die chaiwala komt iedereen samen, ja, zie je wel heel die samenleving,
ja,
aan dezelfde standje staan, met hetzelfde doel een beetje. Dus dat vond ik juist zo mooi. Ja. En dat is eigenlijk juist wat we willen vertellen.
Want dat verhaal van India wil ik zo dadelijk op ingaan, als dat mag. Maar wat je daar vertelt, dat herkende ook in Italië, in New York, de koffie en de... want ik ben zelf ironisch, maar net voordat ik echt wist dat ik zwanger was, ben ik beginnen met latte drinken. Ja, ik zeg altijd, ik ben geen echte koffiedrinker, ik ben een latte drinker. En ze zeggen altijd, maar dat is toch ook koffie? Dan denk ik, nee, ik ben niet zo cool. Ik kan dat niet drinken, zwarte koffie. Ik vind dat echt disgusting. Maar jij ook. Ja. Oh, mogen we dat zeggen? Ik weet,
jawel. Ja. Ja, ik vind dat wel. Ik vind, ja, dat je gewoon... Ja, daar zit het een beetje. Hè. Eigenlijk, waarom moeten wij ons... bijna bepaalde gevoelens, ja, hebben of schroom hebben dat we bepaalde dingen wel of niet drinken.
Gek,
of,
hè,
eten of dat we nu nog vlees eten of plantaardig of
alcohol,
veggie of alcohol drinken, want het is nu hip om het niet meer te doen,
ja,
of minder te doen. En laten we ieder gewoon zijn ding blijven doen.
Ja.
En als je blij bent en gelukkig bent, dat is dat toch het allerbelangrijkste.
Ja.
Het is al moeilijk genoeg.
Het is al moeilijk genoeg. Ja, ja.
Schroom en meningen er nog bij.
Dat klopt.
Maar ja, dat hoort erbij. En zeker als je met je hoofdje boven het maaiveld komt en dan een mening hebt. Dan,
Het is mooi dat je dat zo zegt. Ik weet niet wat ik dat tegen u... Ik heb bij een podcast al wel verteld, maar... Toen ik mijn therapietraject heb gedaan, heeft er een therapeut die ook een master in... geschiedenis, I don't know, iets heeft gedaan en die legde mij letterlijk uit dat België, en dat is misschien ook dat jij kent dat verhaal, het kop onder het koren moesten steken, de Belgen, omdat wij al die keren zijn aangevallen en eigenlijk de België heeft geleerd, hou de kopje maar al omlaag, want anders word je eraf gekapt, hè, door de Romeinen in de tijd en de wereldoorlog enzovoort. Dus ik vind dat heel frappant dat je net die analogie aanhaalt.
Ja, ja, en die is ook helemaal waar.
Ja.
En ik heb dat ook al een paar keer helaas met het eigen ervaring moeten ondervinden, dat dat zo is. Maar je moet daar op een gegeven moment doorheen. Of, dat is, ja, nu, de keuze is altijd bij ons. Hè?
Ja.
Dus dat kan je altijd zelf maken. En want mensen vragen, heb je altijd het gevoel gehad dat je dat altijd wou doen, ondernemers? Nee, helemaal niet. En ik voel mij ook helemaal niet... zo'n ondernemer, als dat je met veel verven, dat is heel lief, dat je dat zegt. Ik voel me helemaal geen voorbeeld of zo, of nog niet. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat ik vanuit mijn... Ja, ik heb een soort wil om iets te doen. En of dat ik nu een ondernemer ben of een medewerker, ik heb dat altijd gehad. Ja. Zodat ik heb wel een bepaald engagement. En dat is denk ik het belangrijkste. Ja. En dat drijft mij. En dat is niet dat ik dat doe om wel of niet gezien te worden. Dat is gewoon omdat ik in iets geloof. En ja. vind dat ik op een of andere manier mijn steentje moet bijdragen. En of dat dan nu ja. op school van mijn kinderen is. Of dat dat nu vroeger in de studentenvereniging was. Mm-hmm. Ik geloof dat wel dat dat ergens toch... dat is een overtuiging en dat doe ik niet nee. om gezien te worden. Dus wat dat Maaiveld er dan van denkt of niet, ja. Ja, dan zal nee. ik daar de gevolgen
de missie is groter,
van
hè?
Dragen. Of zo.
Ja. Ja.
Zoiets.
Nee, ik snap dat. Ja, ik geniet wel zelf of mijn innerlijk kind wordt wel zo wat gestreeld, zeg maar. Of het ego van het innerlijk kind wordt zo voor mij heel erg van gepaaid van je bent nu wel goed genoeg, want je wordt erkend en je bent... Door ik dat ondernemer word, had ik wel zoiets van... Alright, eindelijk word ik gezien, mijn talenten worden gezien, ik word daarvoor geprezen. En dat gaf mij wel een heel goed gevoel. Maar als ik dit zou doen voor mezelf, mijn ego of om geld te verdienen, it would never work. En dat denk ik dat wij ook al heel veel gesprekken hebben gehad over geld en de zorgen. En want heel veel mensen denken van... Oh, die omzetten en oh la la. Maar ja, niks is minder waar natuurlijk. Hè.
En absoluut. En mensen vergeten ook het... De andere zijde. Hè? Er is absoluut een keerzijde van de medaille. En je maakt die keuze en je gaat all in mijn geval, al 2 keer. En als het dan niet werkt, of als het dan niet meteen blijkt te werken, of je hebt onderweg zware verhalen mee te dragen, waarin dat je altijd zelf ook een deel hebt. En daar ga ik zeker ook mijn hoofd niet voor onder de tafel steken. Maar dan heb je wel zeer, zeer zware periodes en zware beslissingen te maken. En dan is de way out, echt geloof mij, wel de meest gemakkelijke geweest. Ja. En die heb ik niet genomen. Dus ik heb wel echt gekozen om... Letterlijk het mezelf super, super moeilijk te maken. Financieel, maar ook naar energie en naar situatie privé. Mm-hmm. En ik heb daar misschien minder bewust voor gekozen als ik er nu op terugkijk. Maar dat is terug, dat engagement. Omdat dat verhaal was niet af. Zonder er te lang over door te gaan. Ik heb op een gegeven moment zelf moeten kiezen. Oké, ga ik hier nu mee verder en ga ik echt doorzetten? En mijn eigen plan, zoals ik het destijds in mijn hoofd en ook vooral de missie die ik zelf wil uitleven of wil uitdragen, wil ik daar dan mee verder gaan? Ook al is het op de allermoeilijkste manier door nog eens eigenlijk heel veel geld en risico te nemen en alles eigenlijk op losse schroeven te zetten voor mijzelf. Of ga ik hier... De gemakkelijkere weg uitnemen en ga ik een beetje als zelfstandige uren factureren. En wat dat uiteraard veel gemakkelijker en veel doenbaarder geweest. Maar ik heb ervoor gekozen en ik denk dat uiteindelijk wel gaat lonen. En ik ben heel blij om te zien wat we al geraken. En we zijn er zeker nog niet, maar we zijn wel supergoed bezig. En het merk staat er en iedereen begint dat wel te kennen. Daar haal ik gewoon superveel uit. Dat mensen het herkennen. En ze hoeven echt mij er niet bij te kennen.
Nee.
Het gaat erover dat als ze de aap ooit hebben gezien, dat ze hem nooit meer vergeten. En dat is het belangrijkste. En liefst hebben geproefd.
Niks hebben geproefd. Mooi. We zijn, zoals ik in elke aflevering ook merk, van ik op een takkant gaan. Love that. Love go with the flow. Maar het verhaal van India, wil ik er toch even, je hebt het al aangehaald... Je hebt juist gezegd, je bent geadopteerd. Ik kan me voorstellen dat dat toch wel... ik weet niet wat dat voor u nu is, maar ik denk als tiener of als iemand die zijn weg zoekt in de wereld, dat moet toch wel een journey zijn geweest. Is dat iets waar je over wilt vertellen?
Ja, zeer zeker. Ik vind dat heel belangrijk om daarover te vertellen. Ik denk zelfs dat ik dat eigenlijk te weinig doe, omdat ik daar nog echt veel meer... over te vertellen heb, omdat ik zelf vind dat net als India is ook adoptie, als ik opgroeide, in een beetje een negatief daglicht gekomen, zonder er te veel gewicht aan te willen heffen of geven. Dan ga ik even mijn woorden een paar keer moeten zoeken, maar dat hoort er dan maar bij. Dat hoort een beetje bij het onderwerp. Ik heb zelf wel echt het geluk gehad van de allerliefste mama en papa te hebben kunnen hebben. Dus die hebben altijd die deur wagenwijd opengezet om daarover te praten op hun manier. Mm-hmm. Dus wij hebben nooit iets moeilijk gemaakt of er was altijd ruimte. En ik heb vooral nooit het gevoel gehad dat ik anders was, maar ook niet dat ik niet anders was. Want dat is ook belangrijk, denk ik. Dus ja, je hebt als enige kind in een witte school, maar zo is dat gewoon, ben je bruin. En eigenlijk heb ik daar nooit in mijn kinderjaren bij stilgestaan. Nee. Dus dat is altijd gewoon benoemd van ja, jij hebt een bruine huidskleur en wij hebben een blanke huidskleur en dat is nu zo. En jij komt uit India en je bent als kindje naar België gevlogen en mijn geboortekaartje, dat heeft mijn neef mogen tekenen zelf. En dat is echt zo'n vliegtuig met zo'n familie die er beneden staat te wachten. Oh. En dan zo'n ooievaar uit het vliegtuig die dat kindje brengt. Ja, dus dat is eigenlijk een hele mooie verromantisering. Maar ook wel echt gewoon hoe dat hij dat zag. Dus dan hebben ze hem dat op een of andere manier, toen dat hij 5 was, toch ook wel, of 7 was, wel juist verteld. En ik denk, als je daar niet te veel trauma aanhangt, om dan meteen naar het ernstige stuk te gaan, als je daar zelf als ouders en ook als omgeving niet te veel trauma aanhangt van ja, want jij bent geadopteerd en de biologische ouders en zo, terwijl dat superbelangrijk is en ook relevant is. Maar ik ben er heel hard van overtuigd dat je dat kind op zich daar niet mee helpt om dat hele verhaal meteen te doen. Het is gewoon zo en je bent daar en je bent op een of andere manier wat dan ook toch in een juistere of in een omgeving terechtgekomen die het beste met u voor heeft. Mm-hmm. Daar moet je van uitgaan. En dat zit heel hard in het vertrouwen dat mensen u moeten geven en in het vertrouwen dat je zelf moet leren bouwen in mensen. Dus als jij daar zelf van uitgaat dat die mensen waarbij dat je terechtkomt, ik ga nu even de zware kaart spelen, het niet goed met u voor hebben, of dat de mensen die u hebben achtergelaten het niet goed met u voor hadden, ja, dan ga je al wantrouwig in het leven, denk ik. En dat is geen cadeau om een kind te geven die opgroeit in die situatie. Nee. Dat eerderzijds. Bij mijn ouders, die hadden een... Want dat had dan een adoptievereniging. En daar deden wij 1 keer per jaar, was het dan... Ik noemde dat met mijn omgevingstje de Bruine Kindjesdag. En daarin kwamen alle adoptieouders eigenlijk gewoon een beetje... Ja. Wat dat wij doen met de ondernemertjes, een beetje ventileren, vertellen en ervaringen delen. Omdat dat op dat moment waarschijnlijk voor hen harder nodig was dan voor ons. Mm-hmm. En wij hadden zoiets, waarom moeten wij nu een hele dag met bruine kindjes spelen? Want wat is daar nu? Nu maak je ons wel speciaal. Dus dat is helemaal... De context begrepen we nooit, maar kom. Maar als we dan groter werden, dan werden daar zoal eens een panelgesprek. En dan herinner ik mij nog dat ik wel eens een keer ben rechtgestaan dat mijn papa een panel leidde en dat ging over... want je bent dan 13 en er werd dan de vraag gesteld... mijn kind heeft nog geen probleem. Omdat je nu zegt als tiener... En dan ben ik wel rechtgestaan, laat ons alsjeblieft hopen dat we daar ook geen probleem van maken. Want...
Amai.
Zolang als je zelf gelukkig bent en dat kind kan zich ontplooien en kan groeien en bloeien in de omgeving waarin het wordt opgegroeid, kunnen we daar dan alsjeblieft niet te veel aandacht aan besteden. Mm-hmm. Want als we er dan mee naar een therapeut moeten lopen omdat het daar niet op gaat reageren, dan gaan we terug inplanten.
Hè? Ja, ja, ja.
Dus ja, daar ben ik wel een beetje, dat is wel... ben ik wel gevoelig aan, omdat ik vind dat je moet de problemen ook niet creëren.
Nee, maar dat is ook... Again, sorry, een beetje Belgische mindset, hè?
Ja, dat ervan durf uitgaan, ik niet zo zeggen.
Ja,
maar
ik dat, wel. Ja, allee, to be honest, ik vind dat vaak toch wel het hele negatieve... Ja. Allee, ik zeg niet dat... En daarmee wil ik daar niemand de vinger wijzen, maar dat is wel hoe wij zijn opgegroeid. We gaan altijd uit van... Waarom zeg je altijd... Het gaat weer regenen, hè? Allee, ik bedoel, waarom zeggen wij dat? Omdat wij fucking negatief zijn opgevoed. Allee, ja, maar van, dat terzijde. Maar wel knap, je zou op je 14 daar recht gestaan...
Dat weet ik nog. Ja, of dat nu 14 of 15, maar inderdaad, ik vond dat heel belangrijk. Ja, ik vind dat nog steeds. En daarom, dat vind ik wel, daar moet ik het even opschrijven, moet ik wel iets meer mee doen. Want dan op een gegeven moment kwam je in Facebookgroepen, want dat kwam Facebook, nu zijn we even een paar jaar later. Dus misschien even terug. Mijn vriendinnetjes van destijds mochten dan met hun ouders teruggaan naar India op rootsreis en dan gaan kijken en ook... zoeken, want die gingen allemaal eens gaan kijken, maar ook vaak kwamen. En wat aan mij is bijgebleven, is dat zij ook allemaal met zo'n verhaal terugkwamen, waarmee ik ook wel moet toegeven dat mij dat waarschijnlijk onbewust heeft afgeschrikt. Hè? Want die kwamen allemaal met een verhaal en een soort set, verdrietig verhaal terug. Waar ik eigenlijk zoiets van had van... ik heb het te druk in mijn leven. Ik had volleybal en scouts. Ik had een kei tof leven. Dus waarom zouden we dan ons gaan... En als ik dat wil zien... Ze hebben altijd tegen mij gezegd... Als je wilt gaan, dan pakken we het vliegtuig en zijn we weg. Dus dat was voor mij genoeg. Mm-hmm. Dat was voor mij de garantie. Mijn meter is dan op een gegeven moment... Als ik 15 was of zo... een grote rondreis gaan maken. Een heel jaar... En zij is er dan echt een paar maanden geweest. En dat was voor mij belangrijk. Want als zij er oké was, of ze had daar een goed gevoel over, dan was dat zo wat een soort, het is daar oké. En je komt van een goede bodem of zo. Goede grond. En ik heb daar eigenlijk op dag van India altijd een hele grote fascinatie gehad. Maar ik ben daar niet heel hard mee gaan spelen. Nee. Waarschijnlijk ook omdat ik dat een beetje heb...
Ja.
Pandora's box heb dichtgelaten. Maar als je dan... ouder wordt en je wilt dan op een gegeven moment zelf aan kindjes beginnen denken en je begint er concreet over na te denken. En je bent heel hard aan het werken, want je hebt daarvoor heel gestudeerd en dan met all-in en dan veel herexamens. En dus je had ook nooit een lange vakantie om daar echt tijd voor te maken. En dan heb ik wel op een gegeven moment gezegd, nu, als ik dit nu niet doe, ga ik nooit gaan. Nee. En als ik dan weer wacht en ik wil een rondreis en totdat iemand met mij meegaat, en dan heb ik op een gegeven moment wel gezegd, nee, ik ga daar gewoon gaan kijken en het gewoon wel bekijken. En ik ga daar... De beste manier is om erin te werken, denk ik. Dus ik ben dan gaan opzoeken hoe ik daar op een of andere manier vrijwilligerswerk kon doen. In Calcutta, en dat is de home van moeder Teresa, waar ik uitkwam. Of wat dat er toch op mijn pas stond. Mm-hmm. En ik ben dan naar daar gevlogen in mijn eentje. Na een benefiet te organiseren en een blog te beginnen. En heel ambitieus. All in, hè. Zo'n beetje zoals ik ook weer ben, met veel lawaai. En naar daar gegaan om eigenlijk mijn onzekerheid... Laten we eerlijk zijn, vaak is dat lawaai ook gewoon om je onzekerheid. Mijn zoon is daar een perfecte mini-me van. Om je onzekerheid zo'n beetje weg te halen. Uit te vegen. En te verbergen eigenlijk. En dan ben ik daar aangekomen en ik heb daar eigenlijk in dat weeshuis niets verkeerd gezien, want die gingen allemaal naar een beter leven. Maar al die andere instellingen en instituten, daar heb ik dingen gezien en meegemaakt. En daar kan ik uren over vertellen. Dat was een heel impactvol beleving. Maar wat dat wel was, is dat ik wel moest... beseffen dat je water mee naar de zee aan het dragen was.
Mm-hmm.
En dat wij met onze mindset, ik denk dat jij ook zo'n beetje bent, van dat is niet goed, ik ga er dit aan doen.
Ja.
En we gaan dat vastpakken, we gaan dat oplossen.
Ja. Ja.
Maar dat werd daar echt niet in dank aan afgenomen. Dat ik zei, maar we kunnen toch, waarom is er hier geen wasmachine voor die handdoeken en waarom doen we dat niet zo? En waarom staan wij hier echt letterlijk een nieuw gebouw te poetsen met aan elkaar gebonden stokken toen? Wat zijn we hiermee bezig? Dat kunnen we toch anders doen? En dan rijdt de camion voorbij en dan moeten we het opnieuw doen. Zo, dat kon
dat kan er niet in, hè, bij ons.
Elke dag hadden wij daar wel... ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb, want dat heeft uiteindelijk wel heel mijn leven veranderd. Om echt compleet uit die rat race... ik werkte in een beursgenoteerd bedrijf en ik deed ook wel gewoon super hard en super graag mijn werk. Maar daar toch wel eens even te zien van, dit had ik niet verwacht of zo. Mm-hmm. Toch nog altijd niet. Terwijl je er zo op wordt gewezen, want er is veel armoede en er is... er zijn heel veel uitdagingen als het gaat over hygiëne, armoede, over zoveel. En die mensen blijven er toch altijd zo elegant uitzien. En dat was die fascinatie en dat wou ik echt zelf gezien hebben. Mm-hmm. En vandaar.
Wauw. Zeg, en... die reis toen, hoe oud werd je toen dat je daar naartoe bent gegaan?
Ik was juist 30, of juist geen 30. Het zal ik weet dat. Ik ben in 2010 naar India teruggetrokken.
Oké.
Okay. Ja.
Ik weet niet of je de podcast... dat je seizoen 1 toevallig... Want je zei een tijdje geleden, ik begin nu te luisteren, maar ik kan me voorstellen in je superdrukke agenda dat je nog niet, of niet alles hebt beluisterd, wat dat prima is. Maar ik heb het heel vaak over het verhaal... dus burn-out was bij mij zo'n mijlpaal. Ik weet niet of dat jij... hoe dat ik het zie en hoe dat ik jou ken, was India voor jou. En dat zeggen ze zo, je Saturn return, kent je die uitdruk hè, van de astrology? Dat is zo tussen je 27 en je 30, zeg maar, dat er zo'n heel groot iets gebeurt waardoor alles verandert. En je zegt, ja, ze heeft mijn leven veranderd. Is dat voor u het punt in je leven geweest, zoals ik mijn burn-out heb gehad, that changed everything? Of heb je bijvoorbeeld ook gekampt met burn-out, depression? Is dat something also?
Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. En denk, als je de term ga ik niet herhalen, want dat ga ik verkeerd vertellen. Maar ik denk dat mijn grootste, mijn meest impactvolle gebeurtenis op mijn 21 is geweest. Of op mijn, ja, zie, ik weet zelfs niet exact welk jaar. Dat doet er ook niet toe. Maar mijn, het metertje waar ik daar juist over vertelde, ja. Die heeft... als ik juist... Het was altijd, eigenlijk, dat was mijn tweede mama. Mm-hmm. En die heeft er altijd voor gezorgd dat ik hier in Antwerpen terecht ben gekomen. En ja, dat was altijd mijn, ja, mijn buddy en mijn inspiratie. Mm-hmm. En die heeft juist, als ik dan aankwam in Antwerpen om te komen studeren, is die ja, ziek geworden, om het zo te noemen. En heeft die eigenlijk meteen, ja, als ik hier aankwam, is die opgenomen geweest. En heb ik ja, echt letterlijk gesmeekt om niet te doen wat er later toch gebeurd is. En dus die heeft zich van het leven benomen. En ik denk dat dat heel mijn leven wel echt... als ik daar heel hard over nadenk, heeft dat mijn leven veel harder op zijn kop gezet dan eender wat anders. Want daar is nog altijd... Allee, want ik heb echt wel mijn deel gehad. Dat is gebeurd. Ik heb een goede vriend verloren. Ik heb zelf heel lang gesukkeld om kindjes te krijgen. Allee, wij, maar dan ook ik medisch. Dus allee, dat is allemaal wel stevig. En dan het verhaal met het ondernemerschap, dat dan in twee delen... ja. Dus ja, maar dat heeft wel, denk ik, heel veel gebracht. Omdat ik toen echt zoiets had van... Ik was echt een absolute... Ik ga het gewoon zeggen, strever. Mm-hmm. Ik studeerde Grieks, Latijn met 6 uur wiskunde. En ik moest eigenlijk, en ik deed er ook echt mijn best voor. Mm-hmm. En dan kwam ik op UNIF en dan deed ik mijn partieels. En dan allee, was ik... Ja, door, denk ik door die toestand, want als het dan stil werd... Het is allemaal goed gegaan zolang er het lawaai was. Mm-hmm. Maar toen ik daar dan die eerste examens voor moest doen, was het wel ja, stil. Ja, en dat is iets dat je meedraagt. En mm-hmm. dat is ja, pure rouw. Het is misschien raar om daar te vernoemen, maar een mede-onderneemster die ook wel redelijk... die veel meer in de pers komt dan ik, die heeft haar broer verloren kortelings. En die schrijft daar veel over. En ik moet zeggen, al die dingen die zij schrijft, ja, dat komt echt... ja, gedraagt, je blijft dat echt meedragen.
Wie,
tot,
wie is dat?
Ellen Nitz heeft haar broer verloren, ja. De ja. chef.
Oké. Okay. Ja. En uw meter was dan een familielid?
Of ja, ja was dat was echt mijn... Ah ja, sorry, ja, ja. Dat was natuurlijk voor mij dan evidentie. Ja, dat was mijn tanteke. Ja. En die was zo 10 jaar jonger dan mijn mama. Dus dat was zo de hippe coole tante.
Ja, 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 ja. Ja.
En die werkte in Antwerpen. Wauw. En ik ben opgegroeid in Hamond-Achel. En dat is het Noord-Limburg. En dat is voor mij het einde van de wereld. En dan naar links. Tegen de Nederlandse grens. Super, hè? Echt, allee, want ik ben daar nog altijd heel graag. Mm-hmm. Maar ik zou nooit... dat was zelfs geen haar mm-hmm. op mijn lichaam dat er ooit aan gedacht had om daar te blijven, want zij was in Antwerpen en ik zou haar volgen, punt.
Ja. Ja.
Dus dat is ook wel... Allee, want dat, is, mm-hmm. ja, dat maakt het tot op de dag van vandaag, nu ik kinderen heb. En mijn ouders heel ver weg wonen. Mm-hmm. Heel ver voor mij bezig. Hè? Mensen in Australië spreken anders, maar... Ja. Ja, dat had een heel ander leven geweest. Maar oké, okay, het heeft mij wel gebracht dat ze mm-hmm. dat deels gewoon verwoord heeft in alles wat ze geschreven heeft op het einde. En dat ik ook wel weet dat je van het leven alles moet maken wat je zelf wilt. Dus ik denk dat die kracht voor een groot stuk daar wel zijn oorsprong heeft.
Ja. Ja. Maar ja. Intens verhaal, maar...
Ja, en ik vertel dat eigenlijk meestal... Ja, niet zo snel of zo, maar ik vind dat ook wel belangrijk, want ik denk mm-hmm. dat wij daar te weinig... als je dat niet hebt meegemaakt, denk als je dat wel hebt meegemaakt, dat we toch echt wel... dat je daar dingen van meeneemt, bewust, mm-hmm. maar ook vooral onbewust, die je kracht geven en die je de weg is vooruit. En als het heel moeilijk is en als je de moed echt aan het verliezen bent, dat je wel denkt van, kom aan, hè.
Ja.
Niet met mij, hè. Kom aan, ze. Ik heb hier van boven niet even zitten... En die gaat mij helpen.
Ja. Ja. Ik denk de kracht van kwetsbare delen op een podcast of Instagram of wherever it may be. ik heb zelf niet zo'n verhaal misschien, maar ik ben er zeker van dat er iemand hier naar luistert en denkt, ah, ik ben misschien niet alleen. Of ik heb misschien nog meer voeling met Gita, want ik heb een gelijkaardig verhaal dat ik meedraag. Ja. En ik vind dat heel mooi dat je zegt van, allee, je kiest zelf. En dat is iets wat ik ook heel vaak ook zeg. Alles is een keuze, hè. Geld verdienen, hoe goed dat gaat met ondernemerschap. Want wij denken altijd, dat er zijn exponentiële factoren dat bepalen. Sure. Maar als je eigen mindset, je drijfkracht en je energie en je wil om ervoor te gaan er niet is, ja, wat zit er dan eigenlijk aan het doen?
Ja, dat is absoluut zo. Hè? Ja.
Dan, je hebt er juist al een paar keer aangehaald, maar je bent dus ook mama. Van een tweeling. Oh, het is echt wild gewoon. Je vertelde vorige keer zo'n verhaal tegen mij dat je dan niet zo lang geleden bevallen waart. En je kwam al direct terug naar je bureau. En ik dacht, holy shit. Dus vertel me even, mama en ondernemer zijn. Je bent ook niet meer samen met de papa van de kindjes.
Ja, inderdaad. Ja, ja.
Can you tell us more about that? Want,
ja. Wow. Ja, ik ben daar wel... Ik hoop dat hij dat ook oké vindt, alle betrokken partijen. Maar ik denk dat dat ook wel juist heel belangrijk is om dat een beetje het kader te geven. Want ondernemer, dat zit zo'n beetje in zo... Misschien is dat nu weer juist andere zijde van het spectrum. Maar wij gaan altijd zo van de ene uiterste naar de andere uiterste. Hè? Zo nu, vroeger was het een paar jaar geleden. Als ik startte, dan moest je echt complete husselcultuur en all-in en uren.
Ah ja,
dat was
even.
Of misschien heb ik... Daar zelf gewoon, daar heb ik binnengepakt en dat ben ik ook gaan doen.
Maar is dat ook niet omdat wij de producten zijn van ouders die boomers zijn?
Ja, ik ben daar, ik probeer altijd. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben opgegroeid als een plichtsbewust kind.
Mm-hmm.
Ik ben grootgebracht door mensen die mij hebben geleerd. En met alle respect, want ik ben dat zelf vreselijk ook een beetje aan het doen. Dat als je hard werkt voor iets, dat kan.
Ja.
Maar ook dat als je er niet hard voor gewerkt hebt, dan is het misschien ook gelukt of zo. Allee, dus ik ga ook zelf wel pas met de pluimen lopen als het moeilijk is geweest.
We excuseren ons ook altijd, hè. Direct als we geld verdienen. Ja, maar ik heb er hard voor gewerkt. En ik zo, why the fuck zeggen wij dat? Allee, terwijl dat in Amerika is dan juist wat je daar zegt, de andere kant een beetje. De 4-hour work week, passive revenue. En dan denk ik, maar zouden wij ons daar te hard voor schamen nog in onze Belgische cultuur? Om dat te mogen zeggen van... Ik heb 10 appartementen gekocht, bij wijze van spreken, en ik ben nu gewoon op mijn 35 aan het rentenieren. De shame, Gita. Toch, garme, we zouden eens niet moeten... Allee, dat is toch... Ja, zwart.
Ja, tuurlijk, maar daar zit het ook. Hè? Want, kijk maar in de media en op de socials. Mensen die dat hebben. Er zijn mensen die dat wel durven. Hè?
Ja.
Maar dan moet je gewoon de meningen erbij pakken. Hè?
Mm-hmm.
Dus want er zijn heel veel mensen, geloof mij... Die op een gegeven moment... Mensen die... Wat je ook deelt, krijg je terug. Dus dan krijg je... Dan gaan mensen veel opener spreken. Dus als je meer deelt over je kwetsbaarheid... Of over je verhaal van... ik heb een beetje een klein titeltje over mijn stories gezet... Over de moeite die wij hebben gehad om die kindjes te krijgen. En dan voel je meteen aan de reacties die je krijgt... dat mensen zijn die dat ook hebben meegemaakt.
Absoluut.
En hetzelfde met de doorstart van mijn bedrijf. Hè? Dus die dan pas zeggen mensen... Ja, manneke, maar wij hebben dat ook meegemaakt. We zijn ook vanaf nul terug opnieuw moeten beginnen. En daarin, denk ik, zit die kracht van dat toch te blijven delen. Mm-hmm. En heb ik mij voorgenomen van dat wel te doen.
Heel goed.
Maar die kindjes, op zich... Laat ons eerlijk zijn, ik ben gewoon ondernemer geworden in dat moment. Ik was ook gewoon voor, als ik medewerker was, was ik ook van de hussel. Hè? Absoluut. Ja. En misschien nog veel harder. Maar aan de ene kant, kindjes willen krijgen is al iets.
Mm-hmm.
En als je daar dan door een heel medisch parcours, wat dat u dan verplicht om te gaan stilliggen en te stil te zitten. En vertel dat eens tegen iemand als mij, je moet nu stilzitten.
Mm.
Ja, dan ga ik... ten eerste word ik vooral ongelukkig, maar op een gegeven moment gaat het gewoon in de rebellie, want je kunt niet stilzitten. Nu, op zich, en dat is wel, dat vind ik altijd spijtig dat ik dat moet vertellen, dat het uiteindelijk pas gelukt is toen ik het had losgelaten.
Mm-hmm.
Want het blijft wel ook een medisch verhaal. Maar ik ben daar wel heel, heel dankbaar voor. Hoewel ik dat op dat moment, dat dat dan zo was. En dan spreken we augustus 2015. heb ik dan vernomen dat ik uiteindelijk wel zwanger was. En dan had ik eigenlijk juist een grote reis gepland naar India en naar China. Voor het werk. En ja, dat is dan uiteindelijk een reis naar China geweest. Vijf dagen met één dag India, omdat dat dan niet verantwoord zou zijn. Wat dat voor mij gigantische boosheid gaf. Want waarom is India dan minder goed dan China? En allee, dus dan ga je zo in een... En dan zijt je zelf, want dan gaat je eigen waarde koppelen aan de reden waarom dat je in een land wel of niet binnen kan als je zwanger bent, natuurlijk. Dus dat gaf gigantische... Dat heeft wel een soort identiteitscrisis gegeven van hallo, dan hoeft dat eigenlijk voor mij niet. Maar ja...
Maar wacht, wie heeft dat bepaald dan? India, België, wie bepaalt
het? Nee, ja, eigenlijk toen mijn... en ik met die man, want ik ben daar tot op de dag van vandaag super dankbaar voor, wat dat die voor mij gedaan heeft. Maar die heeft wel tegen mij gezegd, ja, we hebben nu kunnen bereiken wat dat jij, wat dat je een droom was, als het hierover gaat. Nu ga je dat niet riskeren van dat te verliezen door naar die landen te reizen. Mm-hmm. En dan heb ik wel heel veel gehad aan mijn eigen gynaecoloog, die zei, ja, Gita, maar... Eerlijk, die kindjes, want dat toen was dat zelfs nog maar eerst één kindje en hij is er dan achter gekomen. Hij heeft gezegd, ja, als dat kindje het gaat halen, gaat dat halen. Dus of dat jij nu die reis doet of niet, dat kindje gaat het sowieso of halen of niet. Maar de mensen, daar gaan we weer, gaan wel, en jij ook, misschien als het niet goed loopt, gaan de mensen wel denken, ja, of ga jij daar zelf mee moeten leven, dat dat gebeurd is, dat je die reis hebt genomen... En dat je dat zelf hebt beslist van op dat avontuur te gaan. En als het dat dan niet is, ja, dat die man misschien niet meer bereid is om je daarna te helpen. Maar als dat kindje gezond is, gaat dat gezond, waarschijnlijk gezond blijven. Maar je neemt een extra risico om inderdaad... je gaat een kritieke zwangerschap hebben, omdat dat op die manier gelopen is. Maar dan heb ik beslist, oké, we gaan de dag voordat ik vertrek, kom ik terug op controle. En dan ga ik het in een beperktere mate toch doen.
Ja.
En zo ben ik dan de dag voordat ik vertrok erachter gekomen dat eentje er twee waren. En ik moet eerlijk zeggen, dat is het grootste gelukje dat mij is overkomen, dat er twee waren. Want ik had waarschijnlijk nooit in staat geweest om dat tweede ooit te kunnen krijgen. Dus ik ben daar super dankbaar voor. En ik heb de gemakkelijkste zwangerschap ever gehad. Ik kan daar echt met mijn hand op mijn hart zeggen. Wij zijn met z'n drieën en wij noemden dat de San Goudzee. Want de Goudzee, dat betekent aap. En San is volgens mij drie. En ik ben ook een aapje in het Chinese dierenriem. En dus wij waren de San Goudzee en dus moesten wij naar China. En dan gingen wij als drie aapjes door. En die hebben dat... Die hebben dat supergoed gedaan. Hè? Mm-hmm. Ik heb maar één keer ziek geweest. En voor de rest hebben die met mij in mijn buik 14 landen gedaan. Vliegtuig op, trein in, auto in, beurzen gedaan.
Ongelooflijk.
Dank je wel, kids. Hè? Want dat nu het belangrijkste is... Ja, en dan worden die geboren. Heb je het gevoel... Oei, dan gaat heel mijn leven veranderen. Maar zolang als die... platte baby zijn, easy, hè? Walk in the park. Heb ik echt chance mee gehad. Zolang als ik die in het rumoer en in het lawaai hield, dus in de bezige ruimte, waren die super content. Maar als ik die weglegde en ik zei, oké, hier is nu de wieg en een slaapkamertje en ga hier nu maar eens een beetje slapen en rusten. Ja, niet op commando, mama, dat doen we niet. Dus, en dan gewoon eentje aan elke kant naast mijn bureau in zo'n wichtje. En ik had toen ook gelukkig een heel groot team, een tof team die daarvoor zag. Want daar moet ik ook wel heel dankbaar voor zijn, dat het allemaal zo gelopen is. Maar totdat die naar school gaan, als het gedaan is met de crash, en dan moeten die naar school. Ja, en dan is het gedaan. Dan is het echt gedaan met de luxe van te werken wanneer je wil. Mm-hmm. En ik heb daar heel hard mee gestruggeld toen. Ja. Ik vond dat...
Kijk er al naar uit, naar die fase.
Ja, wel, maar ik ga je het advies geven. Kijk daar wel maar naar uit. Want weet je, dat heeft mij wel anders doen. Veel slimmer doen ondernemen. Ja. Dat heeft mij veel rustiger gemaakt. Ik ga zeker niet zeggen dat ik een rustig persoon ben, hè, want dat zit niet in mij. Maar wel, ik moet gewoon naar huis. Hè. Allee, het is gewoon zo. Mm-hmm. Dus ik breng die naar school. En vroeger was ik echt nog lopen, lopen, lopen. En die kinderen opjagen. En 's morgens, want we moeten vooruit. En we moeten dit, dit, dit. Zo, echt letterlijk. Hè? Mm-hmm. Dus die kinderen zenuwachtig, ietsje zenuwachtig. Wow. Iedereen stress om dan op de bureau te komen. En eigenlijk ja, gewoon niet veel productiever te zijn. En dan tot het allerlaatste momentje van de opvang te blijven. Nu, ja, ik heb besloten met die doorstart. Ja, kijk, ik verdien er eigenlijk nog ja, helemaal niets aan. Je moet echt krabben om dit allemaal te blijven doen. En die een aap, hè, met, die drie kinderen eten te geven, letterlijk. Hè, de lonen van de mensen te betalen. Mm-hmm. Mijn kinderen eten te geven. Mijn, ja, daar ga ik dan wel eerlijk in zijn. Mijn twee huizen te betalen, want dat heb ik dan, ja, daar heb ik wel voor gekozen. En om dan te bouwen op lange termijn. Maar ja, en voor de rest ga ik dan ook maar gewoon... Die kinderen die worden wel maar één keer... Die zijn maar één keer 6, 7, 8, 9 en waarschijnlijk ook 10 en 11. En ik ga niet op hun 11 horen. Zeg, mama, maar jij was er wel eigenlijk nooit. Nee. Tof van u een aap, maar jij was er wel niet voor ons.
Nee, nee.
Dus ik ben er wel. Mm-hmm. En ja.
We hebben helaas vandaag te weinig tijd met het verhaal van de doorstart. En wat je al een paar keer nu hebt aangehaald. Je hebt... Wacht, je werd... Of, vergeef me, je hebt me dat verteld. Je bent een podcast ook aan het opnemen, denk ik? Of ja. Ben je bezig? Ja,
ga dat doen.
Ga dat doen.
Allee, we zijn dat aan
het doen. Dat is in de progress. As soon as possible, denk ik. Hè?
Progress.
Progress, ja. Voilà. Dat verhaal, ga je dat daar dan ook even vertellen? Wat dat,
ik ga dat daar vertellen, omdat dat super belangrijk ja. is. Wij zijn nu... ik weet niet wanneer we helemaal live gaan met dit... wanneer we dit gaan lanceren of wanneer dit beluisterbaar is... Maar wij zijn nu bezig aan een crowdlending. Mm-hmm. Dus waarin we echt willen mensen laten investeren, willen laten meegenieten van ons groeiverhaal. En ik denk dat daarin is dat ook gewoon super relevant. Dus ik ga het sowieso... wat ik heel belangrijk vind, is kijk, ondernemen, dat gaat op en neer. En dat is een absolute mm-hmm. rollercoaster. En je gaat in een verhaal. En soms ga je in een verhaal met verschillende mensen. En of dat nu goed of slecht is, kijk... ja, je moet gewoon echt... Het gaat altijd over de kleine lettertjes. En het mm-hmm. gaat altijd om te challengen wat men u presenteert. En of ja. hoe dat jij iets mondeling hebt begrepen en hoe dat jij ergens ingaat, dat bepaalt uiteindelijk alles. En dan is het helemaal niet van goed gelovig of vertrouwen te hebben. En dat heb ik hardleers moeten leren, maar dat is ook echt absoluut mijn mm-hmm. eigen verantwoordelijkheid geweest. En mijn eigen keuze voor een mm-hmm. deel om met mensen te werken. En ik heb daar helemaal geen spijt van.
Nee.
Maar dat heeft mij heel veel gebracht. Van alles. Ervaring, netwerk, mensen. En ook kracht uiteindelijk om daar ook uit te stappen. Mm-hmm. En nu heel duidelijk te hebben terug te kijken en te denken. Want daarom dat ik daar ook over vertel. Wat was mijn initiële plan? Mm-hmm. Want dat heb ik zelf geschreven. Helemaal van A tot Z. Eerst mm-hmm. op een A4 en dan... Helemaal uitgebreid. En dat ben ik gewoon ja, pas zoveel 6 jaar later beginnen mm-hmm. schrijven. In praktijk. En dat is absoluut ja, heel moeilijk geweest. Maar ik ben zelf ook wel gewoon heel blij dat ik de moed heb mm-hmm. gehad. En de omgeving heb gehad om mij te pushen om dat te doen. Want dat gaat tonen dat het absoluut waard was. En dat is het belangrijkste. Dus challenge wat dat ze u vertellen en challenge jezelf op wat heb ik nu goed begrepen. Mm-hmm. Schrijf dat op papier. Heb ik dan goed begrepen dat? En daaruit leren en mm-hmm. kijken of dat uw rechten en uw plichten, want ook uw plichten, haalbaar en juist zijn. En dan dat je daar zeker goed mm-hmm. in staat. Want er zijn altijd valkuilen. En ik ben er 100% van overtuigd dat niemand van de betrokken partijen in die end het slecht voor had met elkaar. Of dat wij daar onroekeloos in geweest zijn. Het is gewoon een opeenstapeling mm-hmm. van hoe dat je met dingen omgaat en hoe dat je mensen vertrouwt. En dat je dan misschien niet genoeg doorvraagt om zelf ja. echt tot de grondige problemen te komen die je alles onderuit halen en die je huizen kosten. Mm-hmm. En ik heb het geluk gehad dat mijn eigen huis niet heeft gekost of dat ik daar niet maandelijks nog heel hard nu voor moet afzien, behalve dat ik de verantwoordelijkheid moet dragen voor de mm-hmm. mensen die ik heb meegenomen en dat ik er alles aan zal doen en, om die ook trots te maken. En ik denk dat dat... Dat is uw inherente kracht en uw drijfveer, ja. denk ik. Van, ja. Wij gaan hier iets neerzetten en ik ga zorgen dat jij elke maand niet alleen je loon hebt, maar dat je het ook goed gaat hebben. En dat vind ik Dat is eigenlijk het schoonste. Mooi. Dat we schone ervaringen niet kunnen hebben samen. En dat we, want uiteindelijk ben ik wel verantwoordelijk voor letterlijk uw loon, uw auto en het geluk van uw gezin, dat jij geen financiële zorgen zult hebben.
Klopt.
En daar gaan we wel soms heel snel over, vind ik. En dat is niet terecht.
Het is mooi dat je die verantwoordelijkheid erkent en dat je dat ook bespreekbaar maakt, denk ik. Allee, ik denk dat de meeste van onze, laten we zeggen, tribe en gelijkgestemde zielen dezelfde mindset wel hebben. Maar ik denk, de grote corporate bedrijven waar je een nummertje zei, denk ik daar niet over na. We hebben ook, en daarmee helemaal geen dish naar dat bedrijf, maar we hebben toevallig ook in hetzelfde bedrijf gewerkt. Niet op hetzelfde moment, maar heel grappig. En dat is dan een heel groot corporate verhaal, waar je wel telt, maar ja, als je echt als ondernemer start met een team, dat is, allez, ik weet niet, ik werk met freelancers, maar ik werk niet met een team. Ik zie ook nog niet in mijn verhaal hoe dat momenteel zou zijn. En dat hoeft ook niet, denk ik. Maar ik vind dat grappig dat je dat wel zo voelt. Want als er één ding is, een woord dat ik zie rondgiet, dat is het wel verantwoordelijkheidsgevoel en rechtvaardigheid. En ik zie nu ook zo in zo Les Misérables, zie ik ook zo op die eindscène met die vlag. Ik weet niet wat het hier schijnt, maar ik zie je zo. Allee, zo zie ik je ook zo. Zo zie ik Gita. En dan zo met die vlag, maar dan met een aap op in plaats van de Franse vlag of zo. Yes, ik weet niet wat dat Les Misérables nog eindigt, want dat is te lang geleden. Maar je snapt wat ik wil zeggen. Zo zie ik u als een vrijheidsstrijder van de Chai eigenlijk. Yeah. En al de rest.
En dat is wel mooi dat je dat zegt. Want en ik denk dat dat ook wel, als er dan een advies moet gegeven worden.
Ja.
Soms ziet je zo een beeld en dan blijft u daarbij. En ik heb zo het beeld van Queen of the South. Ik weet niet of je Queen of the South hebt gekeken. Dat gaat over, dat is een heel ander verhaal. Zo. Dat gaat echt over maffia en drugs en zo.
Juist,
dat gebied niet relevant. Maar eigenlijk komt het erop neer dat zij op een gegeven moment, de beginscène, of van de begingeneriek, is dat zij uit een helikopter wandelt in een wit patchje. Vergeet nooit meer haar, zo super hard zo super mafiosi, madame, succesvol. En die stapt uit die helikopter en dan baf, dan ontploft alles. En alles is alleen maar, alles ontploft in vuur. En dat heb ik heel de tijd voor ogen gehouden als ik wist van, wat er ging komen met die doorstart en wat er ging gebeuren als dat bedrijf, als het ene bedrijf ging vallen, het andere bedrijf ging vallen. En ik moest daaruit, en ik moest daar levend uit geraken. Letterlijk levend uit geraken en uitwandelen. En denk je, kom aan, I did it. En elke dag denk ik daar nog aan. En dat is een superkrachtig beeld, maar dat is ook iets waar dat je je echt aan vasthoudt. Misschien een beetje zotjes, maar maar zo'n dingen, dat zijn zo, ik leef heel hard met metaforen. Of, ik ben een ik zou graag mijzelf een surfchick noemen. Ik surf een beetje. Ik geloof ook heel hard in het water, in de zee. Ik ben echt En echt die golven, hè. Je zit in een kolk en je moet daaruit. En je moet alleen blijven naar boven kijken. Waar moet ik naartoe? En dan op een gegeven moment ga je wel een weg vinden.
Oké.
Het is niet, je moet gewoon, ik denk dat er maar één ding is en dat is blijven gaan. Want laat ons eerlijk zijn, op een gegeven moment heb je ook geen andere keus meer. Hè.
Ik heb zowel Michael Bay als Moana even in mijn hoofd mee, als we dat gaan vertellen zijn. Want dat doet mijn brein dan direct zo denken aan alle films die ik ooit heb gezien. Doesn't matter. Maar,
we zijn visuele mensen, blijkbaar.
We zijn visuele mensen. Love that. Echt een super dynamisch gepassioneerd. Ik wou echt dat ik meer tijd had, want ik heb nog 100 andere vragen, maar ik kijk al uit naar uw podcast.
Ja.
Ik weet nu dat als ik Chai zie op de kaart, dat ik dat ook gewoon ga bestellen. Ik vind dat super cool. Allee, fijn dat we er ook even over hebben gepraat, de koffiecultuur, de chai-cultuur, India, mompreneurship. Allee, er zijn nog zoveel dingen dat we kunnen bespreken, maar bedankt om een uurtje vrij te maken in uw superdrukke agenda, because you're really busy. En denk zo, die vrouw komt helemaal naar hier gereden door die crazy Kennedy Tunnel. Wild, dat je dat hebt gedaan, dus merci daar ook voor.
Het is heel graag gedaan voor jou, Liesje.
Waar kunnen mensen u vinden? Online of offline of... How can people find you?
Ah, dat is een goede vraag. Online kunnen ze allereerst ons vinden via Chalo Videnchai op Instagram. Ik heb zelf ook een eigen account waar ik zo wat meer de, het entrepreneursgegeven probeer in een realistisch kader te gieten. En dat is Gita Chalo. En dan heb ik, dat is dezelfde op TikTok. Heb ik ook, en dan hebben we Chalo Videnchai ook op TikTok. En wat dat eigenlijk belangrijkste is, is wij hebben onderhand begin april gaan wij meedoen aan het Amsterdam Coffee Festival. En dat is een supercool evenement waarop dat iedereen die houdt van koffie, maar ook van gewoon de toffe cultuur rondom koffie, chocolade, andere drankjes en lekkere snackjes, waarin dat die allemaal welkom zijn in de Westergasfabriek.
Ik was juist aan het kijken, de aflevering komt uit 26 maart. Dus bij deze.
Dus volgende week allen daarheen.
Tegen nog eens de datum? Dat was
de 4, wacht.
4 april kan? Nee.
Ja, het begint donderdag. Donderdag tot en met zaterdag. Donderdag. De eerste week van de paasvakantie, donderdag tot en met zaterdag.
Ik ben donderdag in Disneyland mijn verjaardag aan het vieren en zaterdag ben ik op Facts. Maar we will talk about it later.
Ja.
Alright. Maar bedankt om erbij te zijn, Gita. We zien je misschien wel in seizoen 3, als er ooit een seizoen 3 van deze podcast komt. Dus zeer welkom terug. Dankjewel om te luisteren naar deze aflevering. We horen elkaar volgende week terug met een fantastische nieuwe gast. En ik wens jou een fantastische, vreugdevolle dag. En ik hoop dat jij een chaikje erbij hebt genomen of er gaat bijnemen. Dankjewel.